Beste vrienden, goedemorgen. Wie God zoekt met een oprecht hart, komt nooit bedrogen uit. Want God laat zich vinden. Dat is eigenlijk een beetje de teneur van de Bijbeltekst die Marianne daarnet las. Het lijkt op het eerste zicht misschien wel een beetje een te naïeve manier van leven, maar vergis u niet. Onderschat nooit de kracht van gehoorzaamheid aan Gods woorden. Als we het geestelijke boven het materiële stellen en de opdracht om Gods heerschappij in ons leven toe te laten, als we dat zetten boven onze eigen verlangens, dan zal er juist iets aan ons leven toegevoegd worden. Ik noem het eigenlijk een extra dimensie. Althans, zo ervaar ik het en velen met mij. God zegt dat hij weet dat we de materiële dingen gewoon nodig hebben. De hamvraag is of we die enkel najagen of eerder zijn koninkrijk najagen. En dat koninkrijk is geen vaag idee. Het betekent dat we handelen naar wat God wil. Iedere dag, ieder uur. Is dat haalbaar? Een Bijbels persoon die zo leefde was bijvoorbeeld koning David. De Bijbel zegt over hem dat God in David een man gevonden had naar zijn hart. Een man die geheel naar Gods wil handelde. Wilt u een man zijn of een vrouw naar Gods hart? U hoeft daarvoor niet perfect te zijn. David was niet perfect. Verre van, hij heeft zware misdaden gedaan. Maar zijn hart behoorde God toe. Hij beleed alles. Hij nam stappen. Hij nam initiatief. Hij schreef liederen voor God, die ons in de psalmen tot ons komen. Hij geloofde dat hij reuzen kon overwinnen als hij voor tegenstand kwam te staan. David durf initiatief nemen en hij stelde God boven alles. De vraag is, welke stappen nemen wij? We jagen sowieso iets na. Maar wat is het? Is het lucht? Zijn het dingen die zo weer vergaan? Of zoeken we allereerst God zelf en het contact met hem? Dan staat er verder in onze tekst, die we daarnet gelezen hebben, dat God voor ons zal zorgen. Hij zorgt immers voor de vogels in de lucht, voor de lelies op het veld. En dat is niet zomaar passief. We kunnen niet achteruit gaan liggen in onze luie zetel en zeggen van, verwachten dat God iets uit de hemel gaat zomaar laten komen of dwarrelen. Nee, de vogels zijn alles behalve passief. Straks wordt het winter en in onze tuin staan een aantal voederhuisjes. En dan zie je die vogels daar massaal op afkomen. Je ziet ze pikken aan dat voedsel, heen en weer, in de weer zijn. En dat is eigenlijk een hele drukte, een hele bedoeling. De vogels zijn niet passief. Ze jagen eigenlijk voedsel na. Maar toch zijn en blijven ze afhankelijk van God. Is het niet zo met ons? Voedsel, kleren, basisbehoeften. God weet immers dat we die nodig hebben. Ik zeg dit, beste mensen, vandaag niet licht, omdat ik besef wat er onder andere vorige week gebeurd is in de Filipijnen, in steden zoals Tacloban, waar mensen aangewezen zijn op de hulp van anderen, voor voedsel, voor kleding, voor hun onderdak enzovoort. Laten we met z'n allen onze medemensen helpen. En God ook daarin dienen, zodat je daar ook herstel kan brengen. Dat is ook initiatief nemen, waar ik er net over had. Maar ik wil hier een voorbeeld geven, ook van James Lewis Craft. Misschien u niet zo bekend, maar als ik dat doosje toon, zal direct misschien wel bij u iets associatie brengen. Hij begon zijn zaken met het verkopen van kaas in de straten van Chicago, maar faalde drastisch in het begin. En op een dag gaf een christen vriend hem het volgende advies. Hij zegt, James, je stelt God niet op de eerste plaats in je leven of in je zaken doen. Stel hem op de eerste plaats en je zal andere resultaten zien. En van die dag af zette hij Gods koninkrijk, gaf je daar eerste prioriteit aan. En uiteindelijk bouwde die man een van de grootste kaasindustrieën ter wereld. Tot op vandaag is zijn bedrijf op twee na grootste voedingsmiddelen producerende bedrijf. Dit is een succesverhaal van iemand die God op de eerste plaats zette. Maar pas op, Ik besef maar al te goed. En ik wil ook niet verkondigen, als je God de eerste plaats geeft, dat alles je altijd maar voor de wind zal gaan. Als we dat doen, riskeren we ook veel. Soms komt er geweldige tegenkant in. Soms verliezen we iets, of alles soms. Maar, en dan ga ik u de woorden van Jezus toch even herinneren, ieder die zijn leven wil behouden, zegt onze Heer, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Gelovigen worden vandaag de dag vervolgd in bepaalde steden of streken in onze wereld en landen, gemarteld, bespot, in de gevangenis geworpen, zelfs om Jezus wil. Maar alle getuigenissen van hen wijzen in die ene richting. Ze zijn bereid om alles kwijt te geraken als ze maar de liefde van God kunnen vasthouden. En als ze hem maar kunnen blijven volgen. Dat hebben ze ontdekt door alles heen. En misschien vragen ze ons af, ja, maar ja, waarom moeten we zo die focus op het koninkrijk van God houden? Houden we toch niet liever zelf een klein beetje de touwtjes in handen? En om deze vraag te beantwoorden, moeten we eigenlijk naar twee dingen kijken. Heel kort, eerst naar de wereld rondom ons en dan eventjes naar onszelf. Over de wereld, ik hoef jullie niet te overtuigen, we leven in een gebroken wereld. Ja, een mooie wereld ook aan de ene kant, waar we Gods wonderbare hand kunnen zien. Maar, om België te nemen als voorbeeld, de zelfdoding hier in België is hoog. De verkoop van antidepressiva piekt. Er is druk vanaf de kleuterklas om te presteren. Ik las onlangs een artikel over kleutertjes. Dat ze vooral te kampen hebben, het aantal kleuters met faalangst en burn-out stijgt zienderogen. Kleuters. 3 tot 6. Stel u voor. De prestatiedruk stijgt en dat zorgt voor spanning. Dat zorgt voor stress, ook in onze samenleving, bij veel mensen. Dat is één aspect. Een ander aspect is, ook niet alles in onze wereld is fair. Zeker niet op het eerste gezicht. Eerlijkheid duurt niet altijd het langst. Met corruptie kom je soms weg. Denk maar aan de actualiteit. Wijze, liefdevolle ouders hebben niet altijd wijze en liefdevolle kinderen. En misschien ook omgekeerd niet. Er is niet steeds oorzaak en gevolg. We mogen niet denken dat we alles in eigen hand kunnen houden. We hebben veel kennis, maar we hebben niet alle kennis. We kunnen veel aan, maar we kunnen niet alles aan. Als we eerlijk naar de wereld om ons heen kijken, onttrekt ons dat eigenlijk wel van alle valse hoop in eigen kunnen. En dan eventjes een kort moment naar onszelf. Dat is misschien nog het moeilijkste. Durven we de hand in eigen boezem steken? En het zit in de kleine dingen. Kan ik bijvoorbeeld mild zijn als een automobilist mij de pas afsnijdt? Een vriend die vrachtwagenchauffeur is, gaf mij onlangs het volgende advies gezegd. Denk eraan dat die man, meestal is het een man, ik weet niet waarom, ook wel eens een vader of ja, van kinderen is, die naar zijn gezin wil. Een echtgenoot ook. En als het zo bekijkt, zegt hij, dan zegen ik hem. En ik dacht, van dat is wel een heel goed advies eigenlijk. Hij is misschien gewoon gepresseerd. Een ander aspect is dankbaarheid. Ben ik steeds dankbaar als mijn vrouw mij bijvoorbeeld een gerecht voorzet? Ik neem mij voor om dat zoveel mogelijk te zijn. Maar soms durf ik wel een keer de ketchup bijnemen. En dan kan dat wel een keer de sfeer verpesten. En niet alleen de sfeer, maar ook het humeur van mijn anders zo liefdevolle echtgenoten. Waarom doen we soms zo dwars? En beste mensen, zelfs al zetten we onze talenten en onze gaven kosteloos in om anderen te dienen, en wat is er mooier dan dat, zelfs dan slagen we nog niet altijd in om dat met een juiste houding te doen. Herkent u dat? U wilt toch nog dat beetje erkenning krijgen. Of u wilt toch nog ergens opgemerkt worden. En dan zegt Jezus tegen ons, want hij zei dat ook tegen de fariseeën, hij zegt, als jullie werken doen, goede daden doen, om door de ogen van de mensen gezien te worden, dan heb je je loon al gehad. En je loon ligt daarin, de mensen hebben het al opgemerkt en daar stopt het. Hoe anders, zoveel mooier ook, als we anderen kunnen dienen en als hij die in het verborgene ziet, ons kan belonen. Ik kan nog wel even doorgaan. Ons hart puur, you wish. We hopen het, we zouden het wel willen, maar het gaat niet altijd zo. Het is niet altijd zo. En daarom is er juist een redder. Daarom is God, is het God zelf die voor een oplossing zorgt. En hoe? De kloof tussen onszelf aan de ene kant en God aan de andere kant is reëel. Aan de ene kant hebben we een volmaakte God. Heilig, zonder kwaad in zich. In staat om niet alleen zijn vrienden, maar ook zijn vijanden te vergeven. Aan de andere kant ik, wij. In nood voor vergeving, verzoening, liefde. En wie kan die kloof overbruggen? Wie kan tussen beiden treden? We kunnen het zelf proberen, maar die kloof is diep. Die kloof is wijd. En het lukt ons niet om die sprong te maken. In onze eigen kracht raken we er nooit. Daarom juist, beste mensen, is het kruis de plek waar alle onze oppervlakkigheid, maar ook ons tekortkomen, onze trots, al wat ons lam legt, ons besef van zonde kan worden achtergelaten. Het maakt niet uit wie je bent. Of je rijk bent of arm, hooggeschoold, laaggeschoold, sportief of onhandig, man of vrouw, jong of oud, iedereen kan thuiskomen daar bij dat kruis. En die geweldige vrijheid ervaren, als het ware, die pak, die last die van ons afvalt, om van alle schuld en blaam verlost te zijn. Dat is zoveel waard. Dan kunnen we ook naar onze medemensen bruggen bouwen. Laten we vooral Gods oplossing, de brug die hij bouwde en waarvoor hij de hoogste prijs betaalde, niet minachten. Wat Jezus deed daar aan het kruis in Gethsemane is op het eerste zicht geen succesverhaal, zoals dat van die James Craft. Gods zoon leed en stierf omdat hij die kloof wou overbruggen. Niet zonder kost. Het dierbaarste van God werd in de weegschaal gelegd om ons vrij te maken. En in heel veel bestsellers worden succesverhalen beschreven van mensen die uit grote armoede opklimmen naar de grootste rijkdom en succes hebben. Maar ik durf te beweren dat het mooiste verhaal uit de geschiedenis precies de omgekeerde serie gebeurtenissen beschrijft. Namelijk van een God die rijk is en die zich arm durft te maken, die nederig durft te zijn. Van degene die zich vrijwillig opofferde. De grootste die kwam om de kleinste te dienen. En doordat hij daarna vrees en opstond, heeft Jezus uiteindelijk de grootste overwinning uit de geschiedenis geboekt. Mijn vraag is aan u deze morgen. Als u hier zit of thuis bent, hebt u iets met God? Heeft hij iets met jou? Hij is meer dan een gewoon goed voorbeeld. De Bijbel zegt: wie de Zoon heeft, heeft het leven. En ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. Ik vraag het opnieuw, heb je iets met God? Beste toehoorders, wetenschap, evolutie, opvoeding heeft ten diepste ons hart niet veranderd, zoals sommige filosofen beweren. Alleen Jezus kent dat, kan dat. Hij brengt ons dicht bij God. En die dichtheid met de Vader bracht hij in het bijzonder in praktijk tijdens zijn leven hier op aarde. Als u met mij eventjes een paar minuutjes naar Jezus' leven kijkt en naar het schilderij van Pietro Annaconi, Italiaanse schilder. Het schilderij hangt in Firenze. Ik vind het een van de mooiste van San Lorenzo daar. Dan ziet u dat Jezus daar de relatie met zijn aardse vader, maar tegelijkertijd ziet u symbolisch de rode strepen die het bloed van Jezus symboliseren en de houten paal die het kruis symboliseert. De relatie met zijn hemelse vader. Jezus had favoriete plekken om alleen te zijn met de vader, om te bidden. Tijd voor de relatie met de Allerhoogste. Voor reflectie, zouden we vandaag de dag zeggen. Als hij voor belangrijke beslissingen stond, trok hij zich terug van de massa om hem heen en bracht hij tijd door in gebed en stilte. Hebben wij dat niet een beetje verleerd? Het kan niemand verbazen dat het resultaat van Jezus' manier van omgaan met de Vader dan ook efficiëntie was in zijn werk en in zijn daden. De kans om van de Vader te horen en zijn wil niet te missen, neemt enorm toe op die manier. En ik wil u tenslotte laten met twee praktische overwegingen. Ten eerste, God houdt van jou. Hij wil je zijn woorden toefluisteren. Misschien woorden van bemoediging, woorden van een goed getimede waarschuwing misschien, woorden van liefde. De vraag is, ben ik bereikbaar voor hem? We hebben allemaal waarschijnlijk een smartphone of een tablet en we zijn bereikbaar voor onze vrienden, voor onze familie, zoals voor onze baas, voor iedereen. Maar zijn we ook bereikbaar voor God? Nochtans zegt de Bijbel, zoek eerst het koninkrijk. Misschien zijn er zaken in ons leven die niet zo nodig zijn. Mag ik u oproepen, gooi ze weg. Gooi ze eruit. Als ze de plaats van het allerbelangrijkste innemen. Ik heb mijn leven een beetje moeten vereenvoudigen. Omdat er zoveel rond mij zat. Maar het allerbelangrijkste wil ik nooit verliezen. De bekende schrijver C.S. Lewis zei daarvan het volgende. Hij zei, geef dat wat het belangrijkste is de eerste plaats en je krijgt de minder belangrijke dingen er gratis bij. Geef minder belangrijke dingen de eerste plaats en je raakt zowel de belangrijke als de minder belangrijke dingen kwijt. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En mijn tweede vraag, praktisch dan ook, wat jaagt u nu op dit moment na? Wat is het allerbelangrijkste in uw leven? Wat is uw passie? Het grootste wat ik persoonlijk nog verlang in mijn leven is eigenlijk om God te dienen samen met de mensen die ik lief heb. Ik heb nog kleine, plezante projectjes. Een reisje die ik nog graag wil doen, in de tuin iets veranderen of in huis iets veranderen. Maar ver daarboven staat het verlangen naar God om met mijn gezin, collega's en vrienden hem te mogen dienen. En andere mensen ook op die manier te kunnen dienen en lief hebben. Straks gaan we met elkaar een lied daarvan zingen. Tot slot, mag God verder de kans krijgen om jou en mijn leven te veranderen naar het beeld van zijn zoon en het karakter van zijn zoon. Hij wil ons daarin leiden in die zoektocht, maar hij gaat niet forceren. Hij klopt enkel zacht aan en vraagt of je het met hem wagen wilt. En ik wil eindigen nog met één gedachte. Nooit wat je verhaard hebt, nooit wat je bereikt hebt, enkel waar je je leven voor hebt ingezet, dat geeft de grootste waarde. Mag God jullie zegenen en ik wens jullie nog een hele mooie dag.